Nou, fijn dat we er allemaal weer zijn, hè? Nou ja, niet allemaal. Mijn broeder Jaap die is ziek. Dus we willen ook voor hem in onze gebeden hem gedenken. Dat hij maar gesterkt mag worden, hè, door Gods genade. En we gaan weer verder met Gods woord. We zijn met 1 Timotheus bezig in het eerste gedeelte. Dus daar wil ik ook met jullie weer heen gaan. 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 vers 1, ja, daar zijn we vorige keer gebleven. Ja. Ja, oké. Okay. 1 Timotheus 4 vers 1, daar hebben wij vorige keer over gesproken, grotendeels. Ik lees hem even voor. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Even kijken hoor. Even kijken. Ik zit toch wel goed, ik dacht dat iets fout was. Even hier dit. Zo dan. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten om naar uw woord te luisteren. Dat het ons mag opbouwen, sterken, Vader, en verlichten. En blij maken, Vader. En we willen ook vragen dat uw geest ons natuurlijk verlichting geeft. Dat ons de ogen van ons verstand mogen verlicht worden op uw woord. En dat vraag ik alles. En dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed. We hebben vorige keer vers 1 duidelijk gezien over de afval van het geloof. Hè, de gezonde leer die Paulus verkondigt. En dat men zich begeeft tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Ja, de leringen van de duivelen, die zijn er. En de verleidende geesten, dat zijn degenen die het daardoor beïnvloed zijn en de leerling van de duivel verkondigen. Nou, Maarten zei er net al wat over. En dat is natuurlijk duidelijk afvallen van het geloof. Niet zozeer dat je stopt met geloven. Dat zal hem een zorg zijn, de duivel. Als je maar niet gelooft in het woord waar het recht gesneden. In de gezonde leer wat aan Paulus is geopenbaard. En we hebben ook gezien dat het denken wordt. Natuurlijk, hè, daar is het slagveld, ons denkpatroon. Waar denken wij in? Want ons denken, wat geloof ik? Ja? Je gelooft met je hart en dat onze zinnen bedorven worden. En dat doet hij door de verleidende geest en leringen de duivelen. En wat is nou exact de lering van de duivel? Dat is natuurlijk genade plus. Ja? Werken doen. Voor de ongelovigen is het dat je werken moet doen om gered te worden. En voor de gelovigen is het, als je gered bent, dan moet je werken doen om gered te blijven. Ja? En als je het niet doet, dan ga je verloren. En dus dat is alles om de genadeleer te neutraliseren. Gewoon uit te schakelen. Nou, dat leert niet apostel Paulus, dat weten we. En dan zie je ook wat er ook staat, dat mensen vallen af van het geloof en zich begevende, ja? Dus ze begeven zich. Ze nemen zelf de handeling. Ja? Ze willen zelf. Paulus zegt ook tegen de gelaten volk, gij die onder de wet wilt zijn, ja? Dus daar heeft het mee te maken. Dus je begeef je eronder. Nou, wij hebben natuurlijk ook wel gezien dat mensen komen en dan uiteindelijk toch weer weggaan of afwaken en dan naar een andere evangelie gaan om, voor hun belangrijke redenen dan. Ja, dat kan van alles zijn. Maar je begeef je, als je kijkt in 5 vers 15, en dan heeft hij het over, want enigen hebben zich al reden afgewend achter de Satan, zie je dat? En dat is achter de Satan, dat wil niet zeggen dat ze dan naar allerlei zondige locaties gaan. Weet ik veel. Achter de Satan, dat betekent achter zijn leer. Dat is dus van het geloof afgewend hebben. De apostel Paulus hebben verlaten. Dat is van het geloof af. Dat is in feite, je wendt je achter de Satan. En als je ook kijkt in 2 Timotheus 4, vers 3, daar zie je het ook staan. Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Hoezo verdragen? Moet je gezonde leer zo verdragen dan? Ja? gezonde leer leert natuurlijk van, wij kunnen niks doen. Hij heeft alles gedaan en wij willen zo graag wat doen, ja, toch? Onze zondige natuur. Wij zijn allemaal in ons hart religieus ingesteld, ja, en zijn we in ons hart ook bijgelovig. En willen wij ook dingen graag zien. En ook met ja, een beetje een toeters en bellen en zo, dat soort dingen. Ja, maar ze zullen het niet verdragen. Weet je wat ook met gezonde leer is, met het woord van God? Hebreeën leert ook, Hebreeën 4, vers 12 en 13, dat het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling van de ziel en des geestes. En de samenvoegselen der toebrenging en des merks. Dus geest, ziel en lichaam maakt het scheiding tussen. En er is niets voor zijn ogen verborgen. Ja? Dus de genadeleer leert heel duidelijk van wie wij zijn. Daar krijg je echt mee te maken. Maar leert ook wat wij allemaal natuurlijk gekregen hebben door genade. Maar je merkt ook als geen ander dat die strijd, ja, die is behoorlijk, ja, die kan behoorlijk in jezelf zijn, de geest en het vlees, en dan tegen de overredende machten, ja, die strijd. Dus ja, dus dat kan soms dat men dat niet kan verdragen, die leer. Het wordt een beetje te heet onder de voet, om het zo maar te zeggen. En wat gebeurt er dan? Maar ketelachtig, hè, ze willen gekieteld worden in het gehoor. Ketelachtig zijnde van gehoor. Men is dus ketel, men wil graag, dat willen we eigenlijk allemaal toch. We willen allemaal graag dat, ja, naar gehoor, eigenlijk naar de mond gepraat worden. Want dat is het eigenlijk, hè. Want dat is iets wat jij graag hoort. Nou, oké, okay, graag wat je hoort en ziet. Maar wat, als dat zo is, wat dan? Zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Zie je het? Dus het is niet, wat leert God? Wat is het welbehagen van God? Nee, wat is het welbehagen van mij? Wat wil ik graag? Dus je zoekt, en dat hoor je dan ook wel eens. Nou, we zoeken een gemeente. Nou ja, daar, ja, dat is, nou, dat vind ik voor de kinderen eigenlijk niet zo, hebben ze niet een goed programma. Hè? Of men heeft, ja, dat, ik vind, daar hebben ze weer geen mooi orgel. Het is allemaal op de buitenkant, ja, en dat moet passen in jouw plaatje, wat jij fijn vindt. Nou, kijk maar hoe men mensen probeert te trekken in kerken en in de gemeentes. Het is veelal, natuurlijk door muziek. Jij zei het net al, als daar muziek is, dan is die kerk, dan zit die 1200 mensen, zei je, 1400, dan zit die, en dan is die nog te klein. Ja, en als het op zondag is en dan komt eerst de ene dominee, nou, dan zit die bijvoorbeeld er 800. En dan komt een andere dominee een andere keer en dan zitten er 1200. Als dat geen naar eigen begeerlijkheid is, dan weet ik het niet meer. Dus dan zie je ook, de dominee die gaat van de ene zondag, dat is in Katakant, van de ene kerkgebouw naar de andere. En dan zie je zo, nee, dat gaat zo, mensen gaan zo mee. Ja, dat is maar eigen begeerlijkheden. Ja? En zij zullen het gehoor van de waarheid aanwenden. En wat zie je? Zich keren tot fabelen. En dat is dus mooi in het gehoor. Wat wil mens? Men wil een mooi verhaal. Een mooie fabel. Dus een fabel is een verhaal met een moraal erin. Nou, van de verloren zoon kun je ook een heel mooie fabel maken. En het klopt alleen maar niks van als je recht snijdt. Want het wordt veelal verkeerd gebruikt. Dat heeft natuurlijk alles met Israël te maken. Maar het is wel een mooi verhaal. De verloren zoon en de barmhartige Samaritaan. Wie kent het allemaal niet, in de kerk is opgegroeid. Die verhalen hebben natuurlijk elk jaar, hoor je dat weer. Nou, oké. Okay. Maar goed, dat is dus de situatie, ja. Dus we moeten opletten, zegt Paulus. Men zal zichzelf leraars opgaderen. En men zal zich begeven. Ja, en die van de waarheid afwenden. Dan ga je dus naar fabelen toe. En Paulus zegt, het woord de waarheid moet je recht snijden. Je moet waakzaam zijn, beijver je. Iemand die het woord de waarheid bestudeert, ja. En daarvoor blijft staan. En dan moet je dus opletten en wakker blijven. Ja, want als je kijkt in, even kijken. Wat Paulus in vers 7 zegt. Kijk, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dus hij heeft ervoor gezorgd, voor zichzelf ook. Hij heeft het geloof behouden. Hij is het blijven verkondigen. Hij is ervoor blijven staan. Hij heeft geen water in de wijn gedaan. Nou, en als het over strijd hebben en moeilijkheden. Nou, dus Paulus heeft al heel wat meegemaakt om dat geloof te blijven behouden. Dan heeft hij een heleboel negatieve ervaringen in zijn leven moeten meemaken. Door de vervolgingen. En uiteindelijk in deze brief zit hij ook gevangen. Maar goed, waar gaat het om? Om mijn begeerlijkheid? Nee. Paulus is in de bediening gesteld. En hij wilde maar één ding, en dat is getrouw zijn aan de Heer. En dus als je terug naar 1 Timotheus gaat, en kijk dan naar 1 Timotheus 6, dan Dan zegt Paulus ook tegen Timotheus in vers 20. Hij, Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb het bewaard. Ik heb bewaakt. Ik heb gezorgd dat het zuiver bleef. Geen water bij de wijn. En ook tegen Timotheus in zijn brief. Eerste brief aan Timotheus zegt hij. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. En van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dat wil zeggen, ze spreken elkaar tegen. Dat kennen we. De ene keer hoor je dit. En in de jaren 90 moesten we bang zijn voor... eerst was het de ijstijd kwam. En toen was het weer het broeikaseffect. Ja, en opwarming. Dat is weer tegenovergesteld. En nu gaan er alweer geluiden op. Dat het, nou ja, kon toch ook wel weer eens de ijstijd worden. Nou, dat is maar een voorbeeld van wetenschap op een bepaald gebied. Ja. Nou, en hij zegt... De welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. In vers 20 noemt hij dat het pand wat aan Timotheus toebetrouwd. Zie je dat? En bij ons is dat ook weer toebetrouwd. Ja? Dat is het geloof. En je ziet ze zijn van het geloof afgeweken. Maar bewaar het. Ja? Bewaar het. Dat moeten wij doen. Dus terug naar 1 Timotheus 4. En daarom zegt hij ook in vers 16 tegen Timotheus. Heb acht op uzelf. Zie je dat? Volhard in deze. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Nou, Timotheus is een leraar, die moeten mensen ook leren. Nou, dan moet je, maar dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal. Heb acht op jezelf, ja. Dat wil zeggen, hoe doe je dat? En op de leer. En daar moet je mee doorgaan. Volhard in deze. Hij zegt ook in... De vers 15, bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen openbaar zijn alles. En in vers 13, houd aan in het lezen. Ja, enzovoort, enzovoort. Ik zou moeten zeggen, net zoals je een computer hebt, dan heb je wel eens een pagina en dan denk je, oh, moet je even klikken op refresh, weet je wat, je even opnieuw laat. En dan zie je weer diezelfde pagina. Of dan wordt die weer ververst, dan is er weer wat bijgekomen. Maar bij ons ook, wat is het eigenlijk? Je moet je constant refreshen. Refreshen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Liever stom eigenlijk. Refresh. Verversen. Constant verversen. Met andere woorden. Lezen. Niet alleen over de Bijbel, maar juist in de Bijbel. Nou, in vers 2, 4 vers 2, zie je daarom ook. Dus men begeeft zich tot die verleidende geest en de leerling van de duivelen. Nou, door geveinsdheid der leugensprekers... hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Nou ja, je hebt natuurlijk, je weet zelf ook wel, je hebt natuurlijk allemaal verschillende leringen. Nou, je hebt leringen van gelovigen die de waarheid niet leren, maar wel gelovigen zijn. En je hebt natuurlijk ook gewoon de religieuze mensen die ook met de Bijbel leren, ja, en dan met de fabelen bezig zijn, ja. Maar ja, door geveinsdheid der leugen sprekers. Dus hij noemt dat nogal wat, ja? Degene die dat doet, dat zijn leugensprekers. Dat is nogal een hard woord, ja? Maar aan de andere kant, ja, als je van de waarheid bent afgeweken, en je gaat het anders verkondigen, dan ben je geen leraar van de waarheid, toch? En dan gaat het wel over de Bijbel en over de Heer Jezus. En de Heer Jezus is de waarheid. Dus is alles wat je over de Heer Jezus zegt, is dat dan ook de waarheid voor ons vandaag? Dus het antwoord is dus nee. Dus als je dat niet recht snijdt, dan ben je dus een spreker van de leugen. En dat is niet niks. En dat doen ze door geveinsdheid. Nou, wat is geveinsdheid? Dat is niet echt oprecht, toch? Dat is schijnheilig, dat zeggen we ook wel eens. Dat is niet echt. Dat is net doen alsof. Dus ze weten beter. En hoe weet ik dat? Er staat achter, ze hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Dus ja... Dat zijn de leugensprekers. Maarten las net in Efeze 4 over de eenheid des geestes en des geloofs. Maar laten we even naar die tekst gaan, even verderop dan. Dan spreekt Paulus daar ook over. En daarom zijn de herders en leraars gegeven. Ja? In Efeze 4 vers 14... Kijk, Maarten las net over de zeven eenheden, daar is onze eenheid in. Ja, dat is onze geloofsbelijdenis, dat is waar wij in geloven, daarin wij samen de eenheid hebben. En die moeten wij onderhouden. En in vers 11 zie je dat God heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. En sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Waarom? Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Dat was in de begintijd, maar dat is natuurlijk nog steeds zo. Wij zijn nog steeds bezig met volmaking van de heiligen. Je bent volmaakt, maar dat heeft met het groeien in het geloof. Dus we moeten ons hele leven, net zoals het refreshen, verversen, dat is constant bezig zijn met het volmaken. En dan het werk van de bediening. En opbouw van het lichaam van Christus. Dat is de gemeente. Zodat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs. He, dit was in de begintijd. Daarom waren die gaven van herders, leraars en apostelen. Die zijn er niet meer. Nu is het door het woord van God. We hebben de plaatselijke gemeente. En we hebben de ouderlingen die de gemeente leren. Ja? Maar met dat doel nog steeds. Ja? En dan zie je. Totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs. Nou, dat is inmiddels bereikt, ja, dat hebben wij in de Bijbel staan, de eenheid van de geest. Daar moeten we uit geleerd worden en de kennis van de Zoon van God en tot een volkomen man, tot de mate van de grootte, de volheid van Christus. En dan, wat is het doel? Opdat wij niet meer zouden, niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Dus er zijn allerlei winden die komen van alle kanten, die waaien. Nou, Paulus zegt toch, staat in het geloof. Dus staan, een boom staat ook, ja. Zorg dat je geworteld en gegrond bent in de liefde, zei Maarten net ook. Ja, dat is staan in deze waarheid, ja. Waarom? Omdat die leringen, dat zijn eigenlijk stormen. Ja, dat zijn harde winden en die kunnen ons omverblazen. Dus wie mee te staan, dat als je die beeldspraak ziet, ja, hier, wind van leer, ja. Die stormen die zijn er en die kunnen heel erg hard stormen. En als jij niet gegrond bent in de leergoed, dan val je om. Dan waai je gewoon om. Je ziet al eens van die prachtige bomen, grote eiken. En dan kom je later langs, is een storm geweest en dan ligt hij op de grond. Omdat hij was al oud en de wortels waren, hij was niet meer goed geworteld. Hij was al afgestorven. Als jij geestelijk sterft, ja. En ja, dan heb je ook geen kracht natuurlijk, ja. Dus hier, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Nou, andere leerlingen, zie je dat? Dat door bedriegerij van mensen gedaan. Door arglistigheid, listig als de sloom, om listiglijk tot dwaling te brengen. Zie je, dat je tot dwaling gebracht wordt. Nou, dat is natuurlijk niet wat God wil. Dus hoe gaan we dat? Dat is de situatie. Dus daarom moeten wij opgebouwd en gesterkt worden in de gezonde leer. Want kijk, in vers 23, daarom zegt Paulus, waakt. Want als je kijkt in vers, waar stond het ook weer? Vers 27, geeft de duivel geen plaats. Wat bedoelt hij daarmee? Denken we dan allemaal weer aan demonen of dat soort dingen? Nee, dat heeft te maken. Geef de duivel geen plaats in je denken, want hij wil je zinnen verderven. Is het niet zo dat, en er komt iemand met een ervaring, nou ja, dat is toch echt gebeurd. Of iemand is genezen, dat is toch echt gebeurd. En dan ga je op je ervaring of op wat je ziet, en denk je, ja, het is toch wel zo. Maar wat zegt dat woord, ja? En zo gaat dat, hè? Twijfel zaaien, heel voorzichtig. Is het niet zo dat, hè? Is dat nou wel zo? Nee, dat is allemaal listiglijk om de mensen tot dwaling te brengen. Tot dwaling, hè? Er staat niet dat ze niet meer gaan geloven. In feite is dat natuurlijk zo, want als jij niet meer gelooft in de boodschap recht gesneden, dan ben je een ongelovige heilige geworden. Want je gelooft niet meer in de waarheid, want je bent in de leugen gaan geloven. En dat is alles wat afwijkt van de apostel Paulus. Is een waarheid, maar voor vandaag is het een leugen. Ja? Dat snappen jullie. Dus ja, dus ons denken moet constant vernieuwd worden. Dat zie je in vers 23 ook. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. Daar heb je dat, te vernieuwen, verversen. Je moet constant vernieuwd worden in je denken. Dat is zo belangrijk. Want ja, je denken, waar wordt ons denken door beïnvloed? Ga terug naar Timotheus. Nou ja, je hebt natuurlijk je eigen gedachtes. Maar wanneer ga je over iets denken? Ja, je denken staat nooit stil, toch? Tenminste, je wil wel eens, ik heb ook, denk ik, ik zou mijn denken wel eens uit willen schakelen gewoon. Als je bijvoorbeeld 's nachts weer wakker en denk je, nou, ik wil even niet denken, gewoon gelijk slapen. Want dat is eigenlijk slapen, dan ben je onbewust. En dan Hè? Maar goed, dat kan je dus niet, hè? Maar waar ga je dan aan denken? Nee, denken wat je meegemaakt hebt. Denken wat er allemaal op je afkomt. Denken wat in de krant staat. Denken wat op tv komt. Denken wat mensen tegen je gezegd hebben. Of wat je misschien meegemaakt hebt in je leven. Daar zit je, dat weet je toch? Daar zit je toch allemaal over te denken? Je bent niet constant hardop aan het uitspreken, gelukkig niet. Stel je voor dat je niet zou kunnen denken. Dan zou je alles zeggen wat wij nu dus denken. Dat zou je ook niet willen. Ja? Je overdenkt denken. Je overdenkt dingen. Dus het wordt allemaal ons denken. We gaan over dingen nadenken. Omdat wij worden met dingen geconfronteerd. Dus een facet van alles. Want het is natuurlijk een bombardement eigenlijk. Informatie. Ik heb mij de e-mail op mijn telefoon uitgezet. Want waarom moet ik elke minuut van de dag weten of ik een e-mail krijg? Facebook, mensen worden door Facebook geregeerd. WhatsApp is ook leuk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Dan zit je te eten en dan krijg je opeens een WhatsAppje binnen. Waarom moet ik, zeg ik tegen Paul ook wel eens. Ja, waarom moet ik dat nu gelijk lezen? Of waarom jij? We zijn nu aan het eten. En dan, het is een berichtje voor niks. Nou, wacht maar eventjes hoor. Maar het is bijna onmogelijk. Want als je niet reageert, dan is het natuurlijk van. Heb je een bericht niet ontvangen of zo? Heb je niet gelezen? Waarom hoor ik niks? Ja? Je moet eigenlijk, alles is instant. Het moet gelijk boem, boem, boem. Ik ben een goede magnetron voor het eerst toen ik dat zag in een patatzaak. Nou, dat was in de jaren 80 geloof ik. Ik weet niet wat ik zag. Hé? Hij ontdooit in de magnetron. Een paar tellen later was het ontdooit. Ik kon mijn ogen niet geloven gewoon. Ja? En nu als het dan lang duurt, dan zitten zo. Duurt dat lang zeg. Computer ook, hè. Vroeger moest je vroeg eens gaan opstarten. Hoe lang duurde dat niet? En nu zit je ook van, niet gelijk. Oh, wat duurt dat lang zeg. Zo zit, het is helemaal. Dus ons denken, ja, en dus van al dat soort dingen die op je afkomen, is dan één facet. Als dat dit er niet ook constant bijgevoegd wordt, dan gaat dat je natuurlijk helemaal overheersen. En let maar op, dan denk je over alles en nog wat na, behalve over het woord van God. En dat is precies wat Satan wil. Dus al die informatie moet je ook mee opletten. Dus ja, en dan zie je ook staan hier, dus ze weten het, hè, die leugensprekers. Kijk, ik heb het hier bijvoorbeeld over mensen die de boodschap kennen, hè, en die dan weggaan. Want daar spreekt hij over, de zeerbegevende. Maar Paulus, hij was de eerste. Er was nog geen Rooms-Katholieke kerk. Ja, dat, eigenlijk wel. Diana en zo, dat is, de Rooms-Katholieke kerk komt uit heidendom. Maar goed, dat is een christelijke saus. Maar de christendom was er natuurlijk nog niet. Er was nog geen gereformeerde hervormde kerk. Er was geen Pinkstergemeente. Was allemaal niet. Paulus kwam en bracht daar een gemeente, het evangelie en stichtte daar een gemeente. En die hadden het gezonde licht, gelijk, boem. Klaar? Dat merk ik nu ook met mijn aanstaande schoonzoon. Die weet echt van toeten op blazen met deze boodschap. Helemaal niet met de Bijbel. Dus alles wat ik leer. Oh ja, mooi. Ja, oh geweldig. Ja, dat vindt hij allemaal perfect. En nou willen ze ook elke zondag komen. Of tenminste, elke vierde van zondag van de maand. En op weg natuurlijk natuurlijk. Maar dan hopen we dat het ook blijft. Maar dat gaat groeien, groeien, groeien. Maar je ziet gewoon. Ik heb niet één keer een moment dat hij zegt, ja, nee, maar dat je merkt dat er een achtergrond zit van een bepaalde leer. Dat heeft hij gewoon niet. Dus dat was vroeger bij Paulus ook. Hij kwam, waren heidenen. Nou, hij bracht het evangelie. Ze hadden nog geen bagage van een lering van duivelen. Dat wil zeggen wat de Bijbel betreft. Dat was natuurlijk afgoderij. Maar dat was de situatie van Paulus toen. Was gewoon, je had ongelovig. Nou, kwam hij. En hij bracht de gezonde leer. Nou, en de mensen hoorden het, en die geloofden, nou, dat is het, die geloofden het. En dat zie ik bij mijn aanstaande schoonzoon precies hetzelfde. En dus ja, maar wij zitten nu in een situatie, dat heel veel mensen die op deze boodschap afkomen, die hebben al een achtergrond van een kerk. Of een andere, een leer. En je hebt ook ongeloof die nergens vanaf weten. Nou, dat wordt steeds meer en meer, want steeds minder mensen, die komen nog in een kerk. Dus ja. Even goed doen. Waar zit jij? Dus ja, je hebt natuurlijk. We praten hier over de situatie met Paulus. In Efeze heeft hij natuurlijk geleerd, maar er komen mensen die zeggen andere dingen. En er komen ook anderen op af en die gaan leren over de besnijdenis bijvoorbeeld. Dus je hebt mensen in de gemeente die zitten en die gaan dan luisteren. En met de gelaten ook. En die gaan dan afwijken. En ze gaan luisteren. En ze gaan ook andere verkeerde dingen zeggen. Misschien worden ze ook wel een dominee of een voorganger ergens al in een gemeente. En dan gaan ze de wet leren. Maar die weten beter. Moet kijken. En dat kan je pas doen. Dan denk je, hoe kan je het doen, hè? Jij vertelde ook al eens in het begin dat je dan ging je nog naar de kerk en dan zat je naar binnen. Ja, ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Constant als je geweten. Zo, elke keer sprak dat. Voorheen sprak dat geweten niet. Dat kwam pas door de gezonde leer. Want dan wordt je geweten gaat veranderen. Want als je ongelovig bent, heb je het geweten van een afgod. Dat, ja, wat weet dat nou? Dat is gewoon dood. Tenminste, dat is dood, de morele wet. Dat weet dat geweten wel. Maar voor de rest, ja, als je in een religieuze afgoderij zit, ja, dan weet je niet beter dat je dat moet doen. Kijk naar het Romeinse Rijk, als je dat ziet. We hebben het pas ook over het Kerstmis erover gehad. En Paas komt nou weer, dat is natuurlijk ook zo'n feest. Ook allemaal uit de afgoderij eigenlijk. En dan zie je allemaal, ja, dat deden ze allemaal. En ze dachten dat het zo moest om die goden tevreden te stellen. Maar dan kom je helemaal tot geloof, komt Gods geest in je wonen. En dan verandert er wat. Ja, Romeinen 9 leert heel duidelijk. De Heilige Geest mij medegetuigende in mijn geweten. Ken je die tekst? Ja toch? Romein, nou, even kijken. Romein 9 vers 1. En dan gebeurt er wat. Kijk maar. Romein 9 vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, conscientie, mij medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Zie, ik lieg niet. Want als ik zou liegen, dan zou mijn geweten gaan spreken. Maar je ziet, zijn geweten is natuurlijk veranderd nu. Voorheen had hij een geweten van afgod. En als je gelooft, dan weet je nog niet veel. Dus dan heb je nog een zwak geweten. Maar het is de bedoeling dat het geweten sterk en een goed geweten wordt. Nou, en dat komt door de gezonde leer. Nou, dus als jij in de gezonde leer zit en je kent deze boodschap, en je bent er in geleerd, dan krijg je dus een goed geweten. Nou, staat in dit los. Wacht even hoor. Dan doe ik hem er maar overheen. Die stof is te dik. Nou, we gaan hem ook een keer proberen. Wat zei ik nou? Ja. Ja, dus, oh ja, bijvoorbeeld, nou ja, denk maar aan, voordat je, dat kennen we allemaal. Ja, op gebied van de doop, gebied van de vergeving, dat soort dingen. Dat was onder de andere leer, was dat, had je een geweten wat ging spreken, omdat je dacht, s'avonds, ja, ik moet toch al mijn zonden gaan beleiden, en als ik dat niet doe, dat heb je nu niet meer. Want je weet, mijn zonden zijn vergeven. Dus ik hoef niet geen belijdenis voor mijn zonde. Ja, als ik gezondigd heb in de zonde en zo, dan erken ik dat naar God toe. En dan heb ik er berouw van. Maar dan dank ik voor die vergeving, ja. Dat is totaal veranderd. Dus dat geweten is eigenlijk gewoon een stoplicht. En dan zegt, dat staat op rood als je gaat zondigen. Je vraagt je soms dingen af. En dan ben je aan het afwegen, ja, zal ik het wel, zal ik het niet. En dan ben je consequent wel, hè. Ja, nee, het kan wel. Ja, nee, maar het kan niet. Dus dan ben je, maar je wilt toch doen. Dan ga je dus het proberen goed te praten, want je wil het graag. En dan zoek je naar argumenten dat je jezelf kan rechtvaardigen dat je het toch gaat doen. Maar als het geweten maar blijft spreken op een of andere manier, dan is het meestal geen goed teken. Dan is het gewoon, dan ben je toch iets aan het doen wat niet klopt. Maar je kan ook een vals geweten hebben, geen goed geweten hebben. Dus dat is het hele punt. En door de gezonde leer, zei ik net al, dan, kijk, als je in de auto zit, je hebt stoplicht, het is rood, dan wat doe je dan? Ja, normaal gesproken door remmen, ja. Dat geeft een seintje. Remmen. Als je gewoon, je kent het al, in Leiderdorp ook heb je, dat noemen ze de groene golf. In Haarlem ook. Als je dan 70 rijdt, dan heb je ze allemaal mee. Nou, dan rij je gewoon 70, groen, 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 groen. Gebeurt er niks, ik hoef nooit, ik ga gewoon lekker doorrijden. Dat is natuurlijk, dat is het geweten van een goed geweten. Ja, dat als jij niet zondigt, maar buiten het niet zondigen, maar nu in ieder geval met een gezonde leer, als je in een gezonde leer blijft, en je bent dan gehoorzaam, blijft het ook gewoon groen. Maar nu ga je dus naar een andere boodschap, naar een andere leer. Heb je net een goed geweten? Heb je een heel goed geweten gekregen? Dan gaat het geweten nu, zit je niet meer zo, want je hoort constant dingen waardoor het geweten zegt, en wat jij toen ook had, oh, dat is niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Elke keer weer. En nou, als jij met iemand zo gaat spreken, maar je wil dus naar een andere leer, weet je wel, eigen, ik wil gekieteld worden. Nou, degene zijn die gaan dat leren, een valse leer, leugensprekers. Die moeten, ja, je wil niet constant in je hoofd horen, Dus dat stoplicht, wat rood dan is, wil jij gewoon zorgen dat die altijd op groen staat. Mensen spreken ook wel eens over je gewetenszussen, toch? Waarom je wil geweten, dat wil je niet meer dat spreekt. Dat is wel je onrustig van. Want je weet namelijk, dan krijg je, wat doet als een geweten zegt, je bent fout, rood. Dan wat krijg je dan? Als je het doet. Als je geweten spreekt, wat gevoel krijg je dan? Schuldgevoel. Dus je hebt een schuld op je geladen. Nou, door het geloof weten wij, ik heb geen zonde. Dat hebben wij ook. Maar als wij natuurlijk toch bepaalde dingen doen, hebben wij ook nog steeds een geweten wat ons schuldig verklaart. En wie in deze wereld wil schuld hebben? Niemand. Wij ook niet. We zijn juist blij, de Heer Jezus. Al mijn zonden die zijn vergeven. Ik ben mijn schuld kwijt. Wat geeft dat een blijdschap? Dus als jij in het dagelijks leven dan op die manier die weet, ten opzichte van God sta ik schuldig, hè? Want zo is het. Want dat is je geweten, het is wel je geweten, maar God heeft dat geweten in jou gelegd. En door de gezonde leer hebben wij nu een goed geweten. En een andere leer, ja, dus wat ga je dan doen? Dat is met een brandijzer toeschroeien. Nou, je kent wel, met Stefanus ook, wat deden ze? Gij verraders en onbesneden van hart en oren. En op een gegeven moment deden ze toen. Ze stopten hun oren dicht. Ik wil het niet meer horen wat hij zegt. Maar nu je het woord van God. Ja? En Gods geest getuigt in jouw geest. Dus dan kan je oren wel dicht stoppen. Maar ja, helaas, je geweten, dat kan je niet dicht stoppen. Dus dat doe je met je vingers, je oren. Nou, dan moet je dus gaan toeschroeien je geweten. En nee, dat is, ja, hoe ze dat doen, dat ik kijk ook niet, dat vind ik best wel knap. Maar dichtschroeien, dat betekent, wat als het toegeschroeid wordt met een brandijzer, hè, dan weten we, wat gebeurt er nou als je iets toeschroeit met een brandijzer? En wat is het gevolg daarvan? Als je toeschroeit, als je vlees, je kent die dieren werden gebrandmerkt, of je hebt een litteken, wat is dan, dat is ongevoelig geworden. En dat is dus dat het, je wil het dus in plaats van rood, het rood stoplicht, wil je zorgen dat het altijd op groen staat. Dus dat het ongevoelig is geworden, met andere woorden, je hebt er geen last meer van. Het prikt je niet meer, het doet je niks meer. Nou, dat is volgens mij, als je blijft volharden naar een valse leer te gaan, en dan, ja, dat je daarvoor afsluiten. En dan proberen dat het niet meer gaat spreken. Vraag me niet hoe dat kan, of dat kan, want volgens mij vergeet je het nooit meer, als je dit evangelie kent. Dus ik weet ook niet alles. Dus ik heb zelf een zoon die zit nou in de valse leer. En dan denk ik, ja, en die was zelfs op weg om eigenlijk toch gewoon de mensen te kunnen leren. Want die gaaf had hij wel. Zelfs bijbelschool nog een tijdje gedaan met hem. Maar ja, dat is voor mij ook een raadsel. Maar Paulus leerde gelaten ook. Die ging ook op weg naar een andere evangelie. Dus het kan. Maar je neemt je geweten, neem je mee. Dus je moet dat proberen dicht te schroeien, want anders dan blijf je daar natuurlijk last van hebben. Nou, kijk in hoofdstuk 1 vers 19. Nee, 1 vers 3. Dan zie je ook dat Paulus beveelt daar dat ze mochten, Timotheus moest sommigen bevelen geen andere leer te leren. In vers 3. Zie je het? 1 vers 3. Nog zich te begeven tot fabelen, eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die het geloven. Zie je? Daar zit de stichting. En dan zie je het. Het einde van het gebod is dus dat jij geen andere leer leert, maar bij deze leer blijft. Wat krijg je dan? Liefde uit een rein hart. Nou, dat is door dat je weet, ik ben gerechtvaardigd door het geloof alleen. Dan heb je een rein hart. Want met het hartje geloof je. En dan een goed geweten. Wanneer heb je een goed geweten? Door de gezonde leer. Maar hij zegt, blijf bij deze leer. Want het doel van dat gebod, dat je bij die leer blijft, dus dat je liefde uit een rein hart hebt en uit een goed geweten. Je geweten is in overeenstemming met de leer waarin je gelooft. En als je dus afwijkt van die leer, dan gaat je geweten spreken. Maar zit je dus onder een andere leer, misschien is dat het hoor, dat als je afwijkt naar een andere leer en je blijft er maar naar luisteren, en dat je dat helemaal, ja, op een of andere manier helemaal in blijft dompelen, dat je dan toch dat geweten uiteindelijk zal weten dicht te schroeien. Maar hier zie je een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Dat is het doel van een gezonde leer, een echt geloof. Geen ongeveinsd geloof. Die leugensprekers, dat zijn, laatst weer, geveinsden. Zie je dat? Dus het afwijken van de leer, ben je eigenlijk, heb je geen ongeveinsd geloof meer. En als je geen ongeveinsd geloof hebt, als je dus geen echt geloof hebt, dan ben je dus eigenlijk wel een broeder, maar eigenlijk ben je dan een valse broeder. Misschien ga ik nu ook begrijpen wat in Galaten 2 zegt. Vanwege de valse, ingekropen broeders wil, spreekt hij erover. Nou, en van sommigen hebben, welke sommigen afgeweken zijn, zie je, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dus ze spreken een hoop diensten misschien, een mooie preken, maar het zijn leraars van de wet. En ze spreken ijdel. En als je kijkt in vers 19 ook, roept hij tegen Timotheus, houden het geloof en een goed geweten, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Zie je dat? Dus van het geloof schipbreuk afwijken, dan ben je afgeweken van het geloof. Nou, terug naar 1 Timotheus. Dus gezonde leer, dat is het geloof, de gezonde leer waar Paulus over spreekt. En als je daarbij blijft, dan heb je een goed geweten. En dan vers 3. Wat doen die leugensprekers, ja? Die verbiedende te huwen en gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Dus verbiedende en gebiedende. Nou, wat is nou verbieden en gebieden? Waar komt dat nou uit? Dat is de wet. Paulus spreekt tegen de Galaten ook dat zij zijn, zolang ze onder de wet waren, dat wij waren allen onder voogden en verzorgers. Ja? Wat doen die? Wat doet de tuchtmeester? Je mag dat wel nu doen en dat mag je niet doen. Wat doet de 10 geboden? 5 keer staat er, gij zult dit en 5 keer staat er, gij zult dat niet. Dus 5 keer gebiedt die dingen en 5 keer, als ik goed zeg, maar de wet sowieso, het is een wet is van gebieden en verbieden. Nou, als je dit kijkt in de geschiedenis natuurlijk, ja, verbiedende te huwen, ja, dat is ook in bepaalde kerken is dat aan de orde. En als je over het huwelijk kijkt, gebieden te verhuwen en te gebieden te, van spijzen te houden, verbieden te huwen. Als je natuurlijk onder de preek van de wet bent, dan heb je natuurlijk allemaal, je mag dit wel en dat mag je niet, en je moet zus, je moet zo. Allemaal in verband met acceptatie toch, dat je door de Heer geaccepteerd zal zijn om dat te doen. Rechtvaardig gelaten, hetzelfde verhaal, ja. Ze waren gerechtvaardigd. Maar je denken wordt natuurlijk ook veranderd, al weet je dat je bent gered, uitgenaamd door het geloof en verzegeld door de Heilige Geest. Ik weet niet hoe het gaat, maar als je daar lang maar genoeg in zit, dan kan je denken dus, dat waar ik net ook over had, dus als je dat denken van die leer gaat overnemen en je geweten wordt dichtgeschroeid, dan kan je denken over je behoudenis. Dus ook daardoor in overeenstemming met de wet gaan worden. En dan kom je dus van, ja, nou ja, maar dan moet ik het wel blijven doen, anders raak ik het misschien wel kwijt. Ja? Nou, verbieden te huwen en van spijzen te onthouden. Denk bijvoorbeeld in de geschiedenis in verband met de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Ja? Wat doen die? Ik zeg maar zo, de leiders en de scheiders. Of de leidinggevende en degene die willen scheiden. Wat zeggen ze in verband met degene die in de katholieke kerk een taak hebben? Mogen die trouwen of niet? Nee, die mogen niet trouwen. En mogen ze scheiden? Katholieke kerk? Nee. Dan heb je een kerkelijke rechtbank. En de scheiding is een sacrament. Dus ja. Wat zei ik? Scheiding. Oh, sorry. Natuurlijk is een sacrament. Dus met andere woorden, dat is, je mag niet scheiden. Dus dat is ook, en als je, nou, ik zeg het niet goed, en als je gescheiden bent, dan mag je niet trouwen. En we weten, in de protestante kringen is dat ook Ook een gedachte gebaseerd op 1 Korinthe 7 vers. Nou, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Dus dat is ook verbieden van huwen, ja? Dus voor degene die... Nou, terwijl de Bijbel leert... Kijk, de Bijbel leert niet dat wij zouden moeten scheiden. De Heer Jezus ook absoluut niet. De Farizeeën die deden dat ook. Die deden, nou, we hebben een scheidbrief. Dus ja, we kunnen, bevalt me niet. Dus nou ja, ik geef een scheidbrief en klaar. Dan zegt de Heer Jezus, wacht eventjes. Alleen op basis van overspel mag je scheiden, anders niet. Ja, en... Je bent tot aan de man gebonden zolang de man onder de wet, zolang de man leeft, ja. Maar toch, nou, we hebben daar een studie over gezien, dat als het eenmaal zo is, ja, dan zijn er ook, je kan niet iemand verbieden dat hij nooit meer mag trouwen. Maar dat wordt natuurlijk wel geleerd, hè. Absoluut, in de Roomse kerk, maar ook in de protestante kringen wordt dat geleerd. Maar goed, daar gaan we niet te diep over in, want dan gaan we een hele studie over het huwelijk maken. Maar dat is niet de bedoeling, het gaat meer over wat er dus gebeurt op basis van afwijking van de leer, dat men bij leugensprekers terechtkomt. Heel veel dingen komen gewoon uit heidendom voort. Ja? En, dus ja, wat dat betreft, als je kijkt in hoofdstuk 3 vers 2, dan zie je juist, verbiedend te huwen, maar wat staat er voor een opziener, die moet... Ene vrouw man zijn. He? En in vers 5 spreekt hij over zijn eigen huis. Of vers 4 spreekt hij over zijn kinderen in onderdanigheid houden. Dus hoe men dat... Dat komt ook uit heidendom, hoor, natuurlijk. Maar hoe men dat kan leren en men dat geloven... Dat een pastoor of iemand in die kerk niet getrouwd mag zijn. Dat is werkelijk... Dat slaat helemaal nergens op. Dat komt gewoon echt niet uit de Bijbel. En van de diakenen zegt hij het ook, ja... Die moeten ook, waar staat het ook weer? Vers, nou, dat kan zo gaan niet. Hè? Ja, vers 12. Ene vrouw en mannen zijn die hun kinderen en hun huizen wel regeren. Nou ja, volgens mij is dat niet zo moeilijk te begrijpen, toch? Ja, en wat zegt Paulus uiteindelijk? Ook in 1 Korinthe 7 steeds spreekt hij ook over het huwelijk. Dat, waarom is het huwelijk gegeven? Vanwege de onhoerij tegen te gaan. Nou, kijk maar wat er gebeurt in de wereld, ja, waar het verboden wordt. Dan zie je juist dat soort dingen. Ja, van wat wij weten dan, hè. Denk erom wat er nog in het voorgeboren gebeurt, ja. Pas heeft iemand een boekje open gedaan van die Zwitserse garde in Rome. Ja, dat is, hij zegt, het is één groot homoparadijs, Vaticaan. Ja, sorry, dat zeg ik niet, hoor. Dat heeft hij zelf gezegd in de krant. Maar we hoeven niet zo raar als aan te kijken. Erasmus heeft het ook al aan de kaak gesteld toen de tijd. Dat die kloosters en zo, en daar, dat waren dan gewoon eigenlijk allemaal, gewoon, ja, ik zeg het gewoon, maar hoerenkasten. Ja, dat was één grote bende, was dat. Ja, daarom moet ze ook niet verbieden om te huwen. Ja, dat is juist om dat soort praktijken tegen te gaan. Maar je ziet het, dat wordt wel, zie je dat de afval van het geloof waar je in terecht kan komen, in dat soort zaken. En als je denkt dan bijvoorbeeld aan Israël, mocht in Israël, is er ergens in de Bijbel ergens dat er verboden wordt dat je trouwt? Nou ja, hier en daar, hè. Israël mocht niet trouwen met wie? Mocht niet met hij zijn vrouw trouwen, mocht niet. En je moest ook nog binnen de stam blijven. Moest ook nog. Als je in Israël leest, op een gegeven moment, dan komen ze weer terug. Vanuit Babel. Gaan ze de tempel bouwen, herbouwen in Jeruzalem. En ik ga niet lezen hoor, maar jullie moeten zelf maar eens lezen in Ezra 9 en 10. Dan zie je dat op een gegeven moment nemen die Joodse mensen, nemen heidense vrouw. En Ezra hoort dat. En die zit neder, die staat verbaasd. Die was compleet ontzet. Heel lang. 1-2 dagen, ik weet niet precies meer. En toen is hij wat aan gaan doen. Heeft hij ze bij elkaar geroepen. Zeg, wat gaan we nou krijgen, zeg? Jullie mogen dat niet doen, dat weten we toch? Nou, toen hebben ze zich bekeerd en toen hebben ze, ja, hoe erg het ook was, want ze hielden, ja, zijn vrouw, dat hielden ze van, met kinderen. Maar die zijn allemaal, die moesten allemaal weg. Dat hebben ze allemaal, hoe zeg je dat? Ja, hè? Ja, hoe zeg je dat? Als je een pakje terug, retourzending of afzender retour bij wijze van spreken zit, ja? Ja, dat zo is dat. Hij was ontsteld, maar, en ze moesten ook binnen de stam... trouwen, hè? Daarom die geslachtsrekeningen. Je kon, als je bij Judo, moest je niet met iemand uit Benjamin trouwen. Anders krijg je natuurlijk, dan is die stam helemaal niet meer te traceren. Dan krijg je één grote mengsel. Nou fijn, je ziet, dat zeg ik niet dat het in christendom geboden wordt, maar in de Bijbel zie je dus ook wel hier en daar ook voorschriften op dat gebied. Nou, en over het voedsel, dat weten we natuurlijk ook, ja? Spijs te onthouden. Nou ja, dat weten we toch ook? Ja, sorry dat ik het weer over die komende kerk heb, maar op vrijdag vis eten. En nou, van de week gisteren was ik bij mij in de showroom en hoor ik een hoop hoempapa gebeuren op de weg rijden. Dus dat was carnaval. Nou, als carnaval voorbij is, krijgen we wat voor tijd krijgen we dan?
Vaste.
Vaste tijd. En wat mag je dan?
Niet eten.
Niet eten. Ja, dus ja, nou ja, oké, maar dat is dus ook zo'n regel, ja? Ja, allemaal mooie verhalen. Mooie fabels. Ik heb ook van de week, ik had mijn koptelefoon, dacht ik dat hij kapot was van mijn werk. Dus ik was 's ochtends even aan het rommelen en toen deed ik een andere batterij. En ik dacht, hé, doe dat weer, hak hem op. Zat ik midden in Radio Maria, heet dat volgens mij, of katholieke zender. Nou, ik wil de mensen zeker niet belachelijk maken, hoor. Dat verstaan me goed, hoor, maar... Die vrouw wist het niet, maar toen hoorde ik dus ook over, ja, over een non en die zat in het missiewerk en over, ook over de vasten en over het gebed. En denk je, ja, wat ik er allemaal over hoorde, maar ik kon niks vinden in de Bijbel. Dus dat was één, het klonk wel mooi. Ik denk, ja, ik vind het, ja, dat klinkt op zich niet verkeerd. Alleen, het was helemaal volledig niet uit de Bijbel, die niet wat God wilde. Dus zie je maar, het gaat niet om wij het mooi vinden, maar hoe denkt God erover? Ja? Nou, dan krijg je, dat is allemaal vanwege de afval van het geloof en door geveinsheide leugensprekers in het geweten met een, nou ja, oké. Okay. En als jij dan helemaal niet beter weet, je wordt gewoon in zo'n kerk geboren, om zo te zeggen, nou ja, dan word je gewoon meegesleurd in die maalstroom. Dan weet je gewoon niet beter. Maar dat is het dus, terwijl er staat die God geschapen heeft tot nuttiging en dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Wie zijn dat? Die de waarheid hebben bekend. En dat zijn degenen die Paulus volgen. En die hebben de waarheid bekend. Want alle schepsel is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Nou ja, als je erover nadenkt, tegen de gelaten, die waren ook afgeweken. Hè? En Paulus zegt, ja, jullie onderhouden wat? Dagen, maanden, jaren. En tegen de Colossenzen zegt hij, ook de maanden, de sabbatten en zo, maar ook raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ja, dan heb je natuurlijk ook met eten te maken. Nou, wij weten, we mogen alles eten. Dus het christendom over het algemeen, eet alles. Maar als je erover nadenkt en je vraagt het, waarom, dat heb ik meerdere keren met mensen gedaan. Ja, gelovig, jij mag nu alles eten, maar waar baseer je dat eigenlijk op? Als je de Heer Jezus volgt. Ja, ja, maar dat weet ik eigenlijk niet. Want de Heer Jezus, die had natuurlijk niet wat wij eten. Hè? Dus als je erover nadenkt, ja, leerling van duivelen. Maar kijk, Adam. Toen hij geschapen werd, wat mocht hij eten? Een groene kruid. En de dieren? Ook?
Alles?
Nee, die aten niet elkaar op. Ja, maar ik vroeg dieren. Ja, eerst Adam. Maar Adam, toen was hij in zonde gevallen. En daarna? Nou, komt er twijfel, hè? Terwijl als ik dat niet zo zou zeggen... Gewoon gevraagd had, joh, een Adam, wat mocht je eten? Had iedereen gezegd, groene kruid. Ja. Toch? Nou, na de zonneval ook steeds namelijk. Zie hoe dat gaat, hè? Satan, is het niet zo dat... Dus als ik zo'n simpel vraagje stel, zie je gelijk van... Oeps, ja, ik wil ook niet fout antwoorden. Dus, ja? Maar als je het leest in Genesis, we gaan daar niet doen, want we zijn aan de tijd. Maar dan lees je dat, daarvoor was het groene kruid en daarna was het ook groene kruid. Maar Noach, die... Nou, laten we even naar Genesis 9 gaan. Die, even gauw, dat kan wel. Kijk, als je nou even gaat naar Adam dan. Genesis, kijk. Ik zei eerst, we lezen het niet, maar we gaan het toch lezen. Laten we ja, ja zijn, nee, nee. Maar, ja. Maar Genesis 1, vers 29, zie je tegen wat God tegen hem zegt. En God zeide, zie, ik heb u lieden, dat is Adam en Eva, al het zaadzaaiende kruid gegeven. Dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijt. Zie je dat? Dat is dus ze mogen alles eten. Behalve vlees, daar staat er niet bij. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevolg des hemels. En aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spuizen gegeven. Zie je, daar zie je dat het, valt mij op, het dierenrijk tot het groene kruid tot spuizen gegeven is beperkt. Nou, dan gaan we gauw door naar 3. En dan zie je na de zondeval, wat zegt hij dan? Vers 18. Dan zegt God tegen Adam, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Want dat is de aarde die is gevloekt. En gij zult dat kruid des velds eten. Zie je dat? Dus wat dat betreft blijft hij gewoon dat eten. Nu gaan we naar Genesis 9. En dan zie je dus dat er verandering optreedt. In Genesis 9 vers 2 en 3 tegen Noach. Die komt uit de ark. En dan krijgt Noach dezelfde opdracht als Adam in feite, want hij zegt daar in vers 1, zij het vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En uw lieden verder. Is dat irritant, zeg?
Nou, doen ze dat.
Ja. Ja, maar dat heb ik altijd, dus. Die stof is dikker, dus ik doe anders die klit erop zo meteen. En dan uw lieden verschrikking zij over al het gedierte de aarde. Sindsdien is de verschrikking, zijn de dieren dus bang voor de mens geworden. Bij Adam niet, die kon gewoon tussen de leeuwen lopen. Na de ark is dat veranderd. Zijn dieren, als jij naar een leeuw of ja, een dier op zich, eerst wat die doet is, in principe is die weglopen. Ja? Nou, dan zie je dan in vers 2 aan het eind, ze zijn in uw hand overgegeven, die dieren. Al wat zich roert dat levend is, zei u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Zie je dus nu, gelijk het groene kruid, mag je ook al het vlees eten. Dus de mens is vanaf dat moment vlees gaan eten. Alleen het vlees met bloed, zegt hij. Dus het is wel, er zit een restrictie aan. Maar wel, wat zie je hier? Wat voor vlees mag hij eten? Alle vlees. Nou, naar Leviticus gaan we. Als we daar lezen, dan mag dat niet, want dan is het beperkt tot een vis zonder schubben en zonder vinnen. Een paling bijvoorbeeld mag je niet eten. En meer van dat soort dingen. Het moet een herkauwer zijn. Je mag geen dier eten wat ook een ander dier eet. Nou, een koe doet dat niet. Dus dat toen een keer met de BSE-ziekte toen de tijd. Met die koeien gekke hoekoeienziekte. Met al dat voer, er zat ook dieren, vlees in verwerkt, zeg maar. Een koe is geen vlees eten. Dus God die zegt, nee, je mag dus dieren eten. En dus, met de hoeven en dat soort dingen, dat gaan we nou niet doen allemaal. Maar dat was beperkt en ook geen varkensvlees. Ja? Een aas eten mocht je niet eten. Ja? Want die at iets wat dood is. En denk eraan, die offers, alles is een beeld van de Heer Jezus Christus. En dan begrijp je dat. Was het dan omdat het vlees minder goed was? Ga mee naar Matthäus. Matthäus 15 vers 19. Dus dan zie je bij Noach, maar dan zie je de scheiding komen tussen de volkeren en Israël. En Israël die leeft onder de wet en God die geeft hun de wet. En daarmee krijgen ze ook de voorschriften wat ze wel en niet mogen eten. Maar het heeft allemaal een symbolische waarde. De kende verhalen wel. Ja, nee, varkensvlees is minder goed. Nou ja, oké, ja, een koe is netter om te zien. Wij eten ook vlees van een schone koe. Maarten, jij ook inmiddels, ja. En dat is echt heel lekker, ja. Maar ik zei al tegen Paul, wacht even. Maar ik wil wel speklappen blijven eten, hoor. Ja, sorry, die vind ik veel te lekker. Van halskarbonade, die vind ik nog steeds lekker. Ja? Ja, maar is het minder goed? Misschien kan je denken aan de hele industrie, hoe dat nou aan toe gaat. Met hormonen en dat soort dingen, dat is een ander verhaal. Maar kijk, als je in Handelingen 15 zegt, de Heer Jezus, die zegt tegen hem, wat zei ik dan? Nee, Matthäus 15, in vers 2. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden, want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten? Maar hij antwoordde, zeiden tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod door uw inzetting? Wat heeft de Heer Jezus gezegd met eten? Hij zei wat ze wel niet mocht eten. Maar hij schreef niet over, God heeft niet gezegd, je moet je handen overspoeld eten. Het staat nergens. Dat zijn inzettingen van de mensen. Maar kijk, in vers 9, dochter vergeefs eerde zij mij. Ze denken God te eren, maar leren de lering die geboden van mensen zijn. En dan zegt hij in vers 11, hetgeen den monden ingaat ontreinigt de mens niet, maar hetgeen de monden uitgaat, dat ontreinigt de mens. Nou, dan zie je in vers 12, die farizeeën, die zijn geïrriteerd nu. Ja, de geboden, de leringen van de ouder, ja, die lapt hij aan zijn laars nu. Worden ze geïrriteerd, dat is religie, ja. Maar ja, dus hier in vers 17, verstaat gij nog niet dat al wat de monden ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen, maar die dingen die de monden uitgaan komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, enzovoort, enzovoort. Vers 20, deze dingen zijn die de mens ontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Hij zegt ook niet dat het eten, hij zegt het eten, dus zij eten allemaal speciaal eten. Maar niet omdat dat eten bijvoorbeeld, bepaalde soorten niet eten, omdat het dat juist verontreinigt. Want de ware verontreiniging zit in je hart. Hij zegt, dat zegt hij in feite. Maar goed, het heeft natuurlijk een symbolische waarde, betekenis in verband met Christus. Die offers en waarom ze dat was, is daar allemaal mee te maken. En nou komen we natuurlijk bij Paulus. Dan gaan we terug naar 1 Timotheus 4. En daar sla ik eigenlijk nog wat over. Want als ze in Handelingen lezen, wat mochten ze dan niet eten? Wat vroegen ze aan Paulus? Niet van het verstikte en het bloed. Kijk, dus nu heb je dus 4 mogelijkheden om uit te kiezen. Hè? Groene kruid, Noach, Noach, alles, behalve met bloed. Onder de wet, varkensvlees niet en nog een aantal dingen niet. En dan kom je bij, de Heer Jezus deed dat natuurlijk ook niet. Ja, we willen de Heer Jezus volgen. Nou, dan zou ik je daar maar aan houden, want dan mag je dat soort dingen ook niet eten. Maar dan kom je en zeg je, ja, maar Paulus is onze autoriteit. Maar ja, die zegt op een gegeven moment, ging brief over leveren van, ja, je mag niet van het verstikte en niet van het bloed eten. Maar wat is nou voor ons bepalend, wat hier staat, 1 Timotheus 4. Want in Handelingen heeft het allemaal nog te maken met de overgang en met het volk Israël. Maar Paulus zegt in vers 4... Want alle schepsel is goed. Gods is goed. Hij noemt het allemaal van God en het is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Als dat schepsel nou zo slecht zou zijn. Hè? Maar dat was de reden niet dat hij bij de wet zei, je mag geen varkensvlees eten. Want de varken, dat vreet alles op. Ja, en, ja? En er zit en met een paling, hè? Dat is een lijken eten, toch? Ja. Nou, je kan ook paling kopen wat gekweekt is. Nou, kweken kan toch niet? Nou ja, maar goed, ook schone vis zeg maar. Maar toch, onder de wet mocht dat gewoon niet. Het had een symbolische betekenis. Maar wat zegt de Heer nu? Het is toch allemaal in Christus vervuld? Dus wij hoeven niks te laten staan. En al het vlees is goed en er is niets, al het schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Door het woord van God. Paulus zegt, het heeft allemaal een betekenis gehad, het was een beeld, maar wij hebben de werkelijkheid niet. Dus ja, er is niets, maar ook niets wat wij hoeven te laten staan. En er zijn leerlingen, die spreken ook over dagen, die spreken over eten, dat je moet laten staan. En hier zie je gewoon heel mooi het antwoord, want dan zie je al die mogelijkheden, geef jij namens het antwoord. Want die mensen zeggen, ja, je moet Jezus volgen. Die zijn niet consequent. Want de Heer Jezus at absoluut geen varkensvlees. En nu mag je zeggen, ik laat varkensvlees staan, omdat ik denk dat het misschien minder goed is als je dat vindt. Nou, ik vind het best. Als je het maar niet baseert op het woord van God. Want alle schepsel is goed. Want we hebben niet meer met symbolen te maken. We hebben met de werkelijkheid te maken. En dat is wat de boodschap der genade leert, de gezonde leer. Ga je afwijken van de gezonde leer, kom je onder dat soort wetten en regels weer. Daar ontkom je gewoon niet aan. En als ze dat niet leren, dan liegen ze nogmaals. Want dan ga je, nou ja, dat is wel van mij, dat is niet van mij. En dat ga ik vergeestelijken en dan klopt dat toch. Geveinsdheid der leugensprekers. Hebben hun geweten met een brandijzer toegeschroeid. Laten wij ons geweten zorgen dat ons geweten goed blijft en sterk door de gezonde leer. Ja? Vader, wil u danken voor deze heerlijke woorden en dat uw woord zo duidelijk en helder is, Vader. Dat we ook weten waar we moeten zijn om te weten wat u wil voor ons voor vandaag. En dat is bij de apostel Paulus. En daar dank u voor, want we hebben ook rust.